Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons tezamen zijn voortzetten door met elkaar te zingen de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Het vierde van de lofzang van Zacharias. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord lezen we Lucas 2, vers 25 tot en met 38. En daarna doen we belijdenis met de geloofsbelijdenis van Athanasius. Ik raad u aan om mee te lezen. U kunt het vinden na de Dordtse leerregels. Het is wel een lange belijdenis, maar het is een hele mooie, diepe belijdenis. Die past ook bij de vleeswording van de Heer Jezus Christus. En wij zingen dan daarna Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dus wij luisteren naar Lucas 2 vers 25 tot 38. En daarna de geloofsbelijdenis van Athanasius, om vervolgens te zingen het zevende van 89.
En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichtende heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door dezelfde ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar geleefd had van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze tezelfde uren daarbij gekomende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En ieder spreken met mij in zijn hart: Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig, dat hij het algemeen geloof houden. En zo wie die niet geheel of ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die de Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet 3 eeuwigen, maar 1 eeuwige. Gelijk ook niet 3 ongeschapenen, nog 3 onmetelijken, maar 1 ongeschapene en 1 onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig en de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet 3 almachtigen, maar 1 almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet 3 goden, maar het is 1 God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet 3 heren, maar 1 Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden 3 goden of heren te beleiden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en van de Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één vader, niet drie vaders. Eén zoon, niet drie zonen. Eén heilige geest, niet drie heilige geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk. Zodanig in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is nog tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebben een redelijke ziel en een menselijk vlees. De Vader gelijkt naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand God des almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven, en die goed gedaan hebben, zullen het eeuwige leven ingaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk, indien iemand dit niet getrouw en vast geloof, die zou niet kunnen zalig worden. Amen.
Tekst voor de prediking Dat kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2. En daarvan de versen 25 tot en met 30, zoals dat zojuist is voorgelezen. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere, zo komen wij tot u, nadat wij geluisterd hebben naar uw woord en ook naar de stem van Athanasius. En als wij dan die belijdenis op ons in laten werken, dan kunnen we het zo verstaan wat uw knecht Luther zegt. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand met eerbied stil. Het is dan ook een zaak van kinderlijk geloof. En zou u dat willen schenken, Heere? Want wij zijn kleine, nietige mensjes. Hoe zouden wij ooit kunnen vatten wie u bent en wat u in uw wijsheid hebt uitgedacht? Dat is een wonder dat gij een weg hebt uitgedacht, Heere, met opluistering van al uw deugden, waardoor een mens zalig kan worden. Dat u als die grote, heilige, heerlijke, majesteitelijke God ingedaald bent in ons vlees. En dan nog wel het zondige vlees, onderworpen aan alles waardoor wij onderworpen zijn door de zonde. Zelf geen zondaar geworden, maar wel tot zonde gemaakt, Heere. Omdat aan het recht van God voldaan moest worden. Omdat u de zonde niet ongestraft kon laten. Omdat de hitte van uw toren geblust moest worden. Op ons vlees. En leer ons dat, Heere. We kunnen dat nooit ten volle beleven. Maar dat is toch de weg waarin u deze weldaad deelachtig maakt. Dat u een mens daar enigszins bij bepaalt wat het is om verloren te moeten gaan. En dat naar recht. Onderworpen aan de vloek en de toorn van God. En dat u uw zoon hebt doen komen, geworden uit een vrouw, geworden onder de vloek van de wet, opdat degene die onder de wet, onder die vloek van de wet gevangen liggen, verlossen zou, zijn geest aan hen te schenken, om door die geest weer te mogen roepen, Abba Vader, omdat u in Christus een verzoend vader bent. En Heere, leer ons dat op de school van de Heilige Geest. En wij bidden u of gij ook ons vanmiddag wil helpen. Als we geroepen zijn om uw woord te verkondigen, wilt u ons dan de opening schenken en ons leiden door de Heilige Geest en ook bij het luisteren. Dat we allen toch erbij betrokken mogen zijn, of we er wel kennis aan hebben of geen kennis aan hebben. Dan weet u op het allervolmaakst wat we nodig hebben. En Heere, dan dragen we ook een ieder aan u op die hulp in bijzonder nodig heeft. In het bijzonder degene die zich alleen voelen deze dagen. Wilt u hem bezoeken met uw heil. Zo dragen we de gemeente aan u op die ons lief is. Heere, wees ook met haar herder en leraar onze geliefde broeder en vriend. Samen met zijn vrouw en kinderen. Sterk en ondersteun hem. Juist ook in deze bijzondere tijd. Dat hij afgevaardigde is naar onze synode. Samen ook met broeder Naakt geboren. Heere, wilt u hen ondersteunen en sterken. En geef hem veel goede momenten op de kansel. Maar ook vooral in de binnenkamer. En dat de nood van de gemeente op zijn en ook op de harten van de ambtsdragers gebonden mag zijn, om zo ook de gemeente met liefde en bewogenheid te bearbeiden. En zegen dan ook al het werk dat gedaan wordt in het midden der gemeente, maar we bidden u dat ook van buiten de gemeente, ook in deze stad Rotterdam, het evangelisatiewerk. Er wordt toch heel veel gedaan, juist rond kerst, om ook deze donkere stad het licht der wereld te verkondigen. Wilt u dat licht dan ook ontsteken in donkere mensenharten? Er is zoveel droefheid ook in deze stad, zoveel goddeloosheid en zonde. En daarom wilt gij uw naam toch verheerlijken, en dat er een getuigenis mag uitgaan van de gemeente, die de roeping heeft om een pilaar en een standvastigheid te zijn van de waarheid. Een pamflet op de pilaar van de gemeente, met daarop God geopenbaard in het vlees, God gekomen naar deze aarde en mens geworden, om zo zondaren zalig te maken. Heren, dat is een boodschap die tot aan de jongste dag verkondigd zal worden in deze wereld. En ook zullen er altijd weer zijn die getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wij bidden u daarom of gij dat uit genade wil schenken. En dat gij niet doet naar onze ongerechtigheden, naar onze zonden, maar ons wilt aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding Psalm 123, de versen 1 en 2. En de Heere zegene u en uw gaven. 123, vers 1 en 2. Zingen wij straks als tussenzang Psalm 62 vers 8 en na het amen de lofzang van Simeon 1 en 2. Geliefde gemeente, de geschiedenis herinnert mij aan een voorval dat ik zelf meegemaakt heb toen ik nog maar pas in Werkendam stond. Het was ook een hele drukke kerst en ik had 3 keer gepreekt in eigen gemeente. En als jong predikant dan ervaar je dat echt als heel zwaar. En op tweede kerstdag, 's avonds, werd er altijd een zangavond georganiseerd in de gereformeerde gemeente van Werkendam. En dominee Karens en ik hadden dan afgesproken dat wij om de beurt de meditatie zouden doen. Het ene jaar hij en het andere jaar ik. En ik was dat jaar aan de beurt. En ik had er eigenlijk helemaal geen zin in om dat 's avonds te doen. Ik was zo moe. En ik denk, waar moet ik het toch over hebben? Dat kun je soms hebben. Dat gelooft u misschien niet, gemeente, maar dat is echt zo. Dus ik zei tegen mijn vrouw, ik ga er lopend naartoe, dan kan ik eventjes mijn gedachten verzetten. En ik liep zo via de winkelstraat door een wijk naar dat grote kerkgebouw. En ik zag overal kerstversiering, verlichte kerstbomen en verlichte etalages, verlichte sterren. En ik dacht, het zijn allemaal blikvangers om je af te leiden. En toen dacht ik, een blikvanger. Ja, daar kan ik misschien wel mee beginnen. Daar kan ik mijn meditatie wel mee beginnen. Met blikvangers. Wat vangt je blik? En toen kwamen mijn gedachten bij Simeon. Simeon in de tempel was en dat hij een echtpaar binnen zag komen met een kindje. Een heel normaal verschijnsel. Maar hij zag er meer in dan de rest van de mens. Het was voor hem echt de blikvanger. Ik dacht, nou, dan ga ik het daar maar over doen. En wat wil het geval? Ik kreeg een paar dagen daarna een brief van een vrouw. En die schreef mij het volgende. Ze had voor de kerst echt het geloof gekregen dat ze tijdens de kerstdagen zou delen in de vrucht van kerst. En ze had alle diensten doorlopen. Ze was dus niet bij onze gemeente, maar bij die andere gemeente. Ja, en na al die 3 preken, dat waren goede preken, daar ging het niet om. Was ze toch teleurgesteld, want er was eigenlijk niks gebeurd. En ze dacht, dan ga ik toch 's avonds maar naar de kerstzangavond. En toen gebeurde het. Onder de meditatie. Dat de Heere het opende en dat ze het ook met Simeon zag. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dat was voor mij heel beschamend. Want dat was natuurlijk niet dankzij die dominee die daar helemaal geen zin in had om de hele avond weer daar te zitten tijdens een zangavond. En helemaal niet in een goede gestalte was om een meditatie te houden. En gemeente, dan zie je ook maar dat het niet afhangt van de mens. Ook niet van een predikant. Maar dat God zijn welbehagen uitvoert. Dat God op zijn tijd zijn werk voor het eerst doet, maar ook voortzet. En dat zien wij ook in onze geschiedenis, die we samen met elkaar zullen overdenken. Als we luisteren naar Simeon, verwacht De vertroosting Israëls. En dan staan we stil bij drie gedachten. Allereerst bij de inhoud van zijn verwachting. Ten tweede de grond van zijn verwachting. En ten derde de vervulling van zijn verwachting. Dus Simeon verwacht de vertroosting Israëls. De inhoud, de grond en de vervulling van zijn verwachting. We maken eerst kennis met deze Simeon. En dat kunnen we lezen in vers 25. U kunt gewoon meelezen, want ik volg de tekst op de voet. En dan lezen we eigenlijk niet zo erg veel van Simeon. We lezen niet uit welke stam hij komt, hoe oud hij is, welk beroep hij heeft. Maar in ieder geval vestigt Lucas wel de aandacht op hem. Met de woordjes en zie. Er was een mens te Jeruzalem. Zo wordt hij aangekondigd. Een gewoon mens, zoals u en ik. Een gevallen Adamskind. Een mens die niet naar God zoekt en niet naar God vraagt. Van wie door genade geldt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. Simeon, hij woonde in Jeruzalem. En op gezette tijden ging hij naar de tempel. We lezen dat en zie, er was een mens te Jeruzalem. Nou was dat in die dagen echt een hele goddeloze kerk, die Jeruzalemse kerk. Een bedorven kerk. Maar hij ging toch naar die bedorven kerk toe. En als je dat vergelijkt met vandaag aan de dag, in die tijd was er een vrijzinnige stroming in die kerk, de Sadduceeën, en veel dode orthodoxie, de Farizeeërs. En er was heel weinig echt volk van God die aan het wachten waren op de komst van de Messias. Maar hoe bedorven die kerk ook was, er was toch nog een overblijfsel na de verkiezing van Gods genade. En daaronder viel ook Simeon. En Simeon die ging dus niet thuis zitten met een boekje in een hoekje. Maar hij nam nog steeds die genademiddelen waar. Knoop dat in uw oren, gemeente, want dat is heel belangrijk. Dat behaagde de Heere. Hij zag toch immers nog genoeg daar in de tempel. Hij zag daar het altaar. Hij zag daar het heiligdom. Hij zag daar de priesters. En hij zag dat niet puur als godsdienstig mens. Maar hij zag dat door het geloof. Hij zag daar in de schaduw van de komende Messias. Hij was een kind van God. Dat lezen we immers heel duidelijk. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende. Nou is een mens van zichzelf niet rechtvaardig, gemeente. Elk mens is doemwaardig. En hij kan alleen rechtvaardig zijn in Christus. En dat geldt ook voor de oud-testamentische gelovigen. Ook voor Simeon. Simeon had ook geleerd wat we lezen in Habakkuk 2 vers 4. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Was een mens eenmaal door het geloof verenigd met Christus, dan was hij rechtvaardig voor God. Maar we kunnen hier het woordje rechtvaardig ook zien als een synoniem voor godvrezend. Rechtvaardig in de ethische zin van het woord. Je zou kunnen zeggen oprecht. Simeon was echt een oprecht kind van God die de Heere vreesde. Dat wil zeggen dat hij diep ontzag had voor God, voor zijn woord. En dat hij daarom ook bang was om te zondigen. Dat is iemand die God vreest. Die is bang om te zondigen. En die een verlangen heeft om niet naar sommige van Gods geboden te leven, maar naar al Gods geboden te wandelen. En deze Simeon, die had de zekerheid ontvangen dat eenmaal de Heere zijn belofte aangaande de komst van de Messias in zijn leven zou vervullen. Zoals Jesaja dat voorspeld had. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Laten we daar allereerst eens lering uit trekken. Er zullen er onder u ook wel zijn die worstelen met de zekerheid des geloofs. Hoe kom je nou tot meer zekerheid? Nou, het geheim is wandelen in de vrezen des Heren. Zoals Simeon leefde, rechtvaardig en godvrezende, als een vrucht van de wedergeboorte, jazeker. Maar in die weg zal de Heere ook steeds meer en meer zekerheid geven aangaande het aandeel dat een zondaar heeft in het heil van Christus. En dat deed Simeon. In zijn handel en zijn wandel leefde hij dus teer, in biddend opzien tot de Heere, dicht bij de Heere, wandelend in het spoor van Gods geboden. En dan lezen wij verder in onze tekst, verwachtende de vertroosting Israëls. Dat was dus zijn verwachting. En de Heilige Geest was op hem. Eerst dat laatste maar. Wat wil dat zeggen? Dat de Heilige Geest op hem was. Nu, dat is onderscheiden van dat de Heilige Geest in hem was begonnen het nieuwe leven te verwekken. Het ware geloof te schenken. Maar hier wordt bedoeld dat de Heilige Geest van de profetie op hem rustte. Een hele bijzondere weldaad dus. Die geest van de profetie die gaf hem licht. Licht over het woord allereerst. Maar ook om dat woord toe te passen in de concrete situatie waarin hij verkeerde. Toe te passen op de tijd waarin hij leefde. Hij mocht ervaren wat het woord zegt. Op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Hij had dus diep respect voor het woord van God. Hebt u dat ook? En er was een tekst in de Bijbel die hem heel bijzonder aansprak. Die hem bond aan de tempel des Heren. Namelijk Malachi 3 vers 1. Hij geloofde wat daar staat. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere. En daar wordt gesproken over de manier waarop de Heere Jezus zou komen naar de tempel. En dat bond hem aan de tempel. Daarom was hij regelmatig te zien in het huis des Heren. Dus niet alleen maar naar gewoonte, omdat hij de genademiddelen aangreep. Maar ook omdat de Heilige Geest op hem was. En door die geest van de profetie peilde hij zijn tijd. In bijzonder ook de nood van zijn tijd. De toenemende goddeloosheid in Jeruzalem. En hij geloofde dat de komst van de Messias niet lang meer op zich zou wachten. De tijd was er rijp voor. Gods volk werd immers eeuwenlang onderdrukt door vreemde heersers. En de ware godsvrezen was een zeldzaamheid aan het worden. Een donkere tijd dus, Maar juist de tijd waarin het rijpte dat hij zou komen. En gemeente, dat kunnen we toepassen. Dat kunnen we toepassen op de tweede komst van de Heere Jezus Christus. We moeten er maar op rekenen dat vlak voordat de Heere Jezus zal komen, zal de tijd ook zeer spannend zijn. Zal de tijd ook zeer donker zijn. En zal de kerk in verval raken. Dan zal de grote afval plaatsvinden en de antichristelijke machten zullen toenemen. Maar dan zal er een volk op aarde zijn die een speciale antenne zal krijgen om de tijdgeest te kunnen doorzien en te proeven en te kunnen onderscheiden. Zodat ze als het ware op hun tenen gaan staan van het zal niet lang meer duren of hij komt. En dan zullen ze met een heilig verlangen uitzien naar die heerlijke dag. Uitzien naar de vertroosting Israëls. Maar dat zal ook in het persoonlijk geestelijk leven zo zijn, geliefden. Als de Heere mij ontdekt aan de duisternis van mijn bestaan. Dan zal de Heere de tijd laten rijpen. Dat hij die vertroosting Israëls aan mij zal openbaren. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door een geschonken belofte te geven, geliefden. En het geloof werkzaam te maken, te midden van mijn duisternis, mijn zonde, mijn schuld, om uit te zien naar de vertroosting Israëls. Want die uitdrukking, de vertroosting Israëls, wat betekent die eigenlijk? Nou, dat betekent eigenlijk dit, gemeente, dat is dat Israël vertroost zal worden en waarin dan? In hun gemaakte schuld vanwege hun zonde en ongerechtigheid. Dat sluit aan bij Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En zeg haar toe dat haar strijd vervuld is en dat zij dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Dat is juist een troost, gemeente, die totaal niet verdiend is. Echt niet. En waar je naar de mens gesproken niet meer op hopen kunt. En die nochtans uit vrije genade zo ruim geschonken zal worden op grond van de toezeggingen Gods, geliefden. Kijk en leg daar nou eens uw leven naast. Kent u dat geestelijke leven? Dat je vanuit die gedachte, vanuit die beleving uit mag zien naar de vertroosting Israëls. Naar de komst van Christus in je hart. Dat er een bede in je hart geboren is. Of je de vrucht van kerst mag beleven. Dat is geen werkeloos geloof, gemeente. Een werkeloos geloof, dat is een dood geloof. Dat is het geloof van mensen die dodelijk en lijdelijk zijn. En misschien wel zeggen, ja, ik geloof wel. Maar dat geloof werkt niks uit. Of juist heel erg oppervlakkig geloven. Conclusie geloof. Maar het echte ware geloof, dat is werkzaam. Werkzaam aan de troon der genade. Steunend op de toezegging Gods. En heeft daarom grond voor haar verwachting, onze tweede gedachte. De grond voor die verwachting. Nu had Simeon een hele bijzondere grond voor zijn verwachting. Immers de gewone grond voor de verwachting van de ware gelovigen is de profetie. Aangaande de komst van de Messias. Er waren andere gelovigen. En die andere gelovigen steunden heel eenvoudig op de toezeggingen Gods in het Oude Testament. En daar waren ze werkzaam mee. Dat zijn gezonde gelovige gemeenten. Dat is het kenmerk van de echte ware gelovigen. Dat die werkzaam zijn met de beloften Gods in het heilig evangelie. Maar hier gaat het over iets speciaals, gemeente. Want er staat, en de Heilige Geest was op hem. Dat hebben we al enigszins verklaard, dat dat de geest der profetie is. Maar dat wordt nader ontvouwd in vers 26. Kijkt u maar. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En dat is iets speciaals, gemeente. Het gaat hier om een hele bijzondere werking van de Heilige Geest. Na Malachi is het immers zeer donker geworden. De bladzijden tussen het Oude en het Nieuwe Testament zijn inktzwart als het gaat om de profetie. Niet dat er in die vier eeuwen natuurlijk niet gepreekt zou zijn, uiteraard wel. En ze hadden het licht van het Oude Testament. En de Heer heeft al die eeuwen door altijd kinderen van God gehad en ook godzalige leraars die de profetie uitlegden. Maar er waren geen profeten meer opgestaan in al die vier eeuwen. De eerste profeet die op zou staan was Johannes de Doper. Maar de geest van de profetie begon weer te werken. Kijk, en daar gaat het hier over in vers 26. Want wat lezen wij dan? En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. Wat is dit? Calvijn die schrijft in zijn verklaring: we moeten hier niet onder verstaan de geest der aanneming tot kinderen. Dat zeg ik nog een keer. We moeten hier niet onder verstaan de geest der aanneming tot kinderen. Wat bedoel ik daarmee? Als een mens wederom geboren wordt, dan ontvangt hij de geest der aanneming tot kinderen. En dat is dat zij een kind worden. Krachtens geboorte, een nieuwe geboorte. Dat ontvangen al Gods kinderen. Die geest der aanneming is een algemene werking van de Heilige Geest in alle uitverkorenen. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over een aparte, buitengewone bekendmaking. Iets speciaals. Dat zullen wij op die manier niet meer krijgen, gemeente. En wat was nou het speciale? Nou, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. Let erop, er staat niet dat Simeon niet zou sterven. Er staat heel duidelijk dat hij wel een keer zou sterven, net zoals alle mensen. Maar hij zou niet eerder sterven totdat hij de Christus in levende lijven zou zien. En er staat zo mooi in die tekst, in vers 26, daar staat eer hij de Christus des Heren zou zien. De Christus. De gezalfde. Betekent dat de Messias. En wat is dat toch een bijzondere weldaad geweest wat Simeon heeft mogen ontvangen. Dat de Heilige Geest tegen hem gezegd heeft: Simeon, luister, je zult het meemaken. Je zult de profeet zien. Dat is die hoogste leraar. En die profeet zal de verborgen raad van de verlossing van God openbaren. Als je die zult ontmoeten, Simeon, dan zul je vervuld worden met bijzondere blijdschap. Want dan zul je hem mogen ontmoeten en dan zul je door hem onderwezen worden. Je zult de priester zien, in onderscheid van al die priesters die in het Oude Testament altijd maar een dier moesten offeren en niet zichzelf konden offeren. Maar je zult de priester zien die met zijn dierbaar lichaam en bloed verzoening zal aanbrengen. Je zult de koning ontmoeten, de gezalfde koning, Israëls koning geliefde. De Messias, de vertroosting Israëls. Wat een weldaad, gemeente. En dat is een unieke openbaring. Wij ontvangen die niet meer op deze manier, gemeente. Daar moet u ook niet naar staan. Het gaat bij ons op een hele gewone, bijbelse wijze. Christus is gekomen in het vlees. Dat is ons bekendgemaakt. Wel is het zo dat de Heere zich nog steeds wegschijnt en spreekt tot de ziel van heil en van vergeving van zonden. Namelijk dat hij in de wedergeboorte door de Heilige Geest in het hart een levende hoop wekt en een werkzaam geloof geeft in de belofte van God, dat je hem door het geloof mag zien en omhelzen. En dat je leert wat het is om te pleiten op die belofte. En dat je ook leert te pleiten op de belofte betekent en verzegeld in de heilige doop. Dat de Heere in de heilige doop daar ook een teken voor gegeven hebt. Dat je zo in de binnenkamer worstelt en dat je zegt, Heere, wilt u mij dat ook laten zien en laten geloven? En als je werkelijk zo werkzaam bent, dan ben je ook vlijtig bezig om de genademiddelen daartoe te gebruiken. Dat je echt ernaar staat dat die troost toegepast wordt aan je hart. Daarin is er overeenstemming tussen Simeon en al de gelovigen. Maar Simeon heeft dat op een hele speciale manier mogen ontvangen, geliefden. En alle gelovigen zullen dat op een gezonde, gewone wijze ontvangen. Die zullen verstaan wat we eerst gaan zingen met Psalm 62 vers 8. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat zeren zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heer, die zeeft van u elk sterveling weer, vergelding naar zijn werk te wachten. Het achtste vers van Psalm 62. We luisteren dus naar Simeon, verwachte vertroosting Israëls. De inhoud van zijn verwachting, namelijk dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En de grond daarvoor, omdat ook de Heilige Geest dat op een hele speciale manier tegen hem gezegd heeft. Het verschil tussen de ware gelovigen en Simeon is dat Simeon dat op een hele speciale manier heeft meegemaakt. Dat zullen wij, wanneer we de Heere leren kennen, op die manier niet meemaken. Dat moet u ook niet verwachten, geliefden. Dan misleidt u uzelf. Dan sta je naar bijzonderheden. En daar kan de duivel een mens ontzettend mee in de war brengen. Maar de overeenkomst is dat de Heere door zijn geest wel de ware gelovigen werkzaam maakt met de toezeggingen Gods. En dan sta je ook naar de vervulling ervan. Onze derde gedachte, de vervulling van zijn verwachting. Wat is de leiding en troost van de Heilige Geest toch wonderlijk, gemeente? En zeker onmisbaar om te komen tot de vervulling van de belofte Gods als het gaat om het heil in Christus. Want wij lezen, en hij kwam door de Geest in de tempel. Simeon heeft op die dag een hele wonderlijke aandrang van de Heilige Geest in zijn hart gevoeld. Het was alsof de Heilige Geest in zijn ziel fluisterde: vandaag, Simeon, vandaag gaat het gebeuren. Naar Gods huis, Simeon. En het kan niet anders of de Geest gaf hem dat te geloven, gemeente, dat er iets wonderlijks zou gaan gebeuren. Hij ging dus deze keer niet alleen maar uit gewoonte naar de tempel om God te dienen en te aanbidden, maar in het bijzonder acht te geven op de vervulling van de geschonken belofte. Hoewel deze manier uniek is, gemeente, die manier van naar de tempel gaan, ligt er toch een les in voor iedere kerkganger. Toets nou eens de manier waarop u naar de kerk gaat. Daar moet u eens over nadenken, ook vanmiddag. Buig je dan je knieën en bid je dan tot de Heere, dat je zegt: Heere, zou u toch uit genade het woord willen toepassen aan mijn hart? Maakt dat ook uw kerkgang uit? Dat ik u mag ontmoeten in uw huis, Heren. En let er dan op wat er gebeurt. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar gewoonte der wet te doen, precies op datzelfde tijdstip komen Jozef en Maria met het kindje binnen. Gewoon omdat het zo hoorde. Omdat zij Jezus als eerstgeborene moesten toewijden aan God. Afkopen, aflossen. Met 5 sikkels. En de gebruikelijke offers. In plaats dat ze de eerstgeborenen moesten offeren, want alle eerstgeborenen waren immers voor de Heere, mochten ze dat doen door een vervangend offer. En op dat tijdstip komen dus Jozef en Maria binnen met het kind. Er waren meer echtparen die binnenkwamen met hun kind. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. Ze zien opeens een man naar zich toe komen die zijn handen uitstrekt naar het kind. En hij neemt het kind uit de armen van de ouders. Simeon, hij ziet het. Door het geloof Deze is het. Dat is de beloofde Messias. Nee, hij heeft zich niet gestoten aan de eenvoud van Jozef en Maria. De armoede waarin het kind zich bevond bij deze eenvoudige ouders. Nee, het geloof van Simeon breekt door. En hij strekt zijn handen uit. Want hij ziet dat de Vader hem schenkt aan Simeon. Hij ziet het. Wat die bekende woorden zeggen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Simeon, hij mag door het waarachtig geloof zijn handen uitstrekken. En hij nam, bestaat in het Grieks een woord wat je ook kunt vertalen met hij en ontving. Nee, hij steelde Jezus niet. Maar hij mocht een geschonken zaligmaker door het waarachtig geloof omhelzen. Kent u daar iets van, gemeente? Dat is ook zo noodzakelijk om dat te leren kennen in je leven. Dat hij echt je van de Vader geschonken wordt. En dat je dat door een waar geloof mag omhelzen. En Ralf Erskine heeft een prachtige preek geschreven over deze stof. Ik raad u aan om die eens te lezen. Als je het boek niet bezit, dan kun je hem echt vinden op het internet, denk ik. En die zegt, dat gaat gepaard met een tweeledige kennis. En welke tweeledige kennis is dat? Dat is, allereerst gaat dat gepaard met het kennen en beleven van mijn totale verdorvenheid, goddeloosheid en zondigheid tegenover God. Dat ik niet kan bestaan in het licht van het recht van God. Dat ik veroordeeld moet worden, dat ik gestraft moet worden. En dat de Heilige Geest aan mijn ogen opent. Dat er nou in Hem ontkoming is. Dat ik door Hem echt aan die straf kan ontgaan en wederom tot genade kan komen. Omdat in Hem het recht van God voldaan wordt. En dat als ik Hem omhels, dat ik dan die prijs omhels die Hij verworven heeft om voor God te kunnen bestaan, gemeente. Dat als ik Hem omhels, dat ik dan ook de Vader eer, omdat Hij deze gave schenkt aan mij, waardoor ik rechtvaardig ben voor God. Die heerlijke, kostelijke gave van die lieve borg en zaligmaker, die nou een volkomen verzoening zal aanbrengen en heeft aangebracht, gemeente, om zo voor God te mogen bestaan. En hij nam hetzelfde in zijn armen. Hij mocht dat omhelzen. Hij mocht omhelzen dat nou hij mijn vlees heeft aangenomen, dat goddeloze, vijandige vlees. Dat zich nooit onderwerpt aan de wet van God. Dat zich nooit bekeert. Dat vlees heeft hij aangenomen. Zo diep vernederd, geliefde gemeente. En dat doet hij, gemeente, helemaal. Hij omhelst de gehele Christus. Dat is juist het onderscheid met de huigelaar. De huigelaar die omhelst niet de gehele Christus. De huigelaar die omhelst hem wel als profeet. Die wil wel horen wat de weg der zaligheid is. Dat vindt hij prachtig dat dat hem verklaard wordt. Dat hij weet hoe hij zalig moet worden. En hij omhelst hem ook nog wel als priester, want dat kan hij goed gebruiken. Iemand die voor hem betaalt. Ja, wie wil dat niet uiteindelijk, als hij diep in de schuld is, dat een ander voor hem betaalt, maar hij omhelst hem niet als koning. En daarom, Simeon, die omhelst de gehele Christus. Als profeet, priester en koning. Dat had de Heilige Geest immers beloofd. Hij zou de Christus, de gezalfde des Heren, zien. Hij omhelst dus hem ook als koning. Want dat wil de huichelaar niet. De huichelaar wil uiteindelijk zichzelf blijven handhaven, gemeente. In zijn boezemzonde. Hij noemt die boezemzonde natuurlijk een zwakheid. Waar hij elke keer in valt. Maar hij koestert hem. Hij koestert die boezemzonde. Hij heeft die lief. Maar de ware christen, die lijdt daaronder, die gaat daar gebukt onder en die omhelst hem dan ook als koning, opdat hij sterft aan dat goddeloze vlees. Hij omhelst hem, maar niet met één hand, nee, met beide handen, gemeente. Kijk, dat doet de huichelaar ook. Die pakt Jezus met één hand, maar met de andere hand houdt hij zijn wereld vast, zijn zonde en zijn ongerechtigheid, zijn liefhebberijen. Maar wanneer je ertoe verwaardigd wordt om de gehele Christus aan te nemen door het geloof, dan doe je dat met beide handen. En dan laat je alles los wat Christus niet is. En dan zeg je ook de wereld vaarwel, gemeente. En hij loofde God. Daar staat God. Dat is de drie enige God. Loven. Wat is dat? Kolbrugge zegt zo prachtig. Loven, dat is met je vinger aanwijzen wie je bedoelt. En dat is God. Dat is God. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Hij looft God, hij gelooft God de Vader, vanwege de grote gave. Om zo met God verzoend te worden. Hij loofde de Zoon van God die gekomen is naar deze aarde om zondaren zalig te maken. Hij loofde de Heilige Geest, gemeente, die nu de toepassing van de belofte in zijn leven waargemaakt heeft. En daarom kan hij dat ook onder woorden brengen, gemeente, want hij zegt het nu. Laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Prachtig woordje, het woordje nu. Hij zegt, nu kan het, Heere. Want dat betekent eigenlijk, hè. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat woordje laat, en dat is eigenlijk losmaken, loslaten. Zoals een groot schip dat volgeladen is en klaar ligt om de reis aan te vangen. En kijk, de touwen worden losgelaten en het signaal wordt gegeven om de vaart te gaan maken naar de haven van de eeuwigheid. Nu laat gij, Heere, staat er staat geen kurios in de tekst, maar er staat despotes. En dat roept een beeld op, namelijk het beeld van een heer en zijn slaaf. En dat wil dit zeggen, geliefden, dat eigenlijk hier Simeon zegt, en nu mag u mij ontslaan als uw dienstknecht van dit aardse bestaan in mijn aardse taak. Geef mij nu maar mijn ontslag, Heere. Ja, eigenlijk zegt hij het veel sterker. Hij zegt het niet als een wens. Want dan zou je het verkeerd uitleggen. Hij zegt niet van, en nou wenst ik wel heen te gaan. Nee, gemeente. Nou wenst ik wel ontslag te krijgen. Hij zegt het echt als een ervaring. Hij ontvangt hier stervensgenade, gemeente. Hij kan heen gaan. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat is die vrede die alle verstand te boven gaat, gemeente. Dat is de vrede Gods die Christus verworven heeft. Hij ervaart dat. Dat hij nu mag heen gaan in vrede. Naar uw woord. Naar uw toezegging. Hij gaat heen in vrede, namelijk in volkomen rust en zaligheid. Met een rein geweten zal hij straks God ontmoeten. Gewassen en gereinigd door dat dierbare bloed van Christus. Naar uw woord. God heeft zijn belofte waargemaakt. Hij gaat het ervaren. Er zal een rust overblijven voor het volk van God. Hij vaart op dat kompas af naar de haven der eeuwigheid. Dat is een weldaad die al Gods kinderen zullen ontvangen, gemeente, op Gods tijd. Op grond van de waarachtigheid van de belofte, als zij echt ook werkzaam zijn door het ware geloof om de toepassing te krijgen. Ik zeg niet dat ze dan pas de toepassing krijgen, gemeente, want die toepassing die deelt de Heilige Geest van tijd tot tijd uit. Op bijzondere momenten, maar ook heel gewoon. Terwijl ze er misschien geen erg in hebben, doet de Heere het toch. Echt. Hij onderhoudt dat geestelijke leven. Maar er zijn bijzondere momenten. Vooral wanneer je vlak voor je dood je bevindt, kind van God, dat je dat stervensgenade mag ontvangen. En dan echt gegronde stervensgenade. Want wat zegt Simeon? Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw zaligmaking, zeggen de kanttekeningen. Dat is uw zaligmaker. Hetgeen waardoor de zaligheid teweeg gebracht is, zeggen de kanttekeningen. Mijn ogen hebben het gezien, Heer. Mijn ogen. Dat zijn de ogen des geloofs. Mijn ogen. Dat is heel persoonlijk, geliefde gemeente. Dat moet je leren kennen in je leven. Heel persoonlijk, ook jullie jongens en meisjes. Dat je dat ook vraagt, Heer. Mogen mijn ogen, mijn zielenogen, daarvoor geopend worden. Uw zaligmaker. Niet mijn eigen gemaakte zaligheid, maar uw zaligheid. Het zijn eigenlijk de woorden van vader Jacob op zijn sterfbed. Hè? Als hij zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dat je mag zeggen, hij is mijn enige hoop. Hij is mijn vrede. Hij heeft de toorn van God voor mij gestild. Dat, ja dat, dat gun ik u nu allen van harte. Amen. Dan zingen wij nu, zo laat gij Heer uw dienstknecht gaan naar het woord hem toegezeid, thans heen gaan in vrede. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. eindigen met gebed. Heren, wij bidden en smeken van u of gij ons ook klaar wil maken voor die allesbeslissende reis. En die allesbeslissende ontmoeting. En heren, het wordt ons verkondigd, laat u met God verzoenen. Alles ligt klaar, heren, om met u verzoend te worden. Er kan niets bij van ons, maar er hoeft ook niets bij voor ons. En daarom ontdek ons maar aan onze totale verlorenheid, heren. En snijd alle wegen maar af, waar we het menen om voor u te kunnen verschijnen. En heren, wilt u die troost ook geven aan degenen die u vrezen? En dat de werkzaamheden toe mogen nemen, heren, als het gaat om de definitieve vervulling van al uw beloften. Dat zij mogen uitzien naar dat heerlijke aanschouwen van de Zoon van God, als de verdienende oorzaak van hun zaligheid. En dat ze de Vader mogen verheerlijken door de Geest, zodat een drie-enig God geloofd mag worden tot in alle eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. En onze slotzang is dan Psalm 68, het 10e vers. Graag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.